Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze kerkdienst. Ook de mensen thuis van harte welkom via de livestream. In deze kerkdienst gaat voor dominee Bijleveld. Het thema van de preek is Hemels concours hypiek over de laatste dingen. Komende maandag vergadert de diaconie om 7:15 avonds. En de collecte is vandaag bestemd voor de kerk via Tikkie. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende eredienst wensen.
Goedemorgen, fijn dat we elkaar hier in het huis van onze God mogen ontmoeten, of dat u thuis ook mee kunt luisteren en deze dienst mee beleven. We willen onze intochtlied zingen voor vanmorgen en dat is Psalm 24, de versen 1 en 4. Psalm 24, vers 1 en 4 is ons intochtlied en ik zeg meezingen, maar u mag mee luisteren. Als gemeente een ontmoeting met God hebben. In een moment van stilte kan een ieder zich ook persoonlijk voorbereiden op die ontmoeting. En na het stilgebed volgen foto en groet. Zullen we tot God gaan? Bij alles wat er in deze dienst gebeurt, mogen we tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God. Hij is de schepper van hemel en aarde en hij laat niet los het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wilde ter inleiding op onze verootmoediging samen eerst met u luisteren naar een kinderliedje van Elise Manna. Zal ik het anders even voor je doen?
was bezig met het avondeten. Weet je wat ik zei toen ze de tafel dekken wou?
Nou.
Zal ik het anders even voor je doen? Mijn zusje zat te zuchten en te zeuren. Voor het werkstuk moest nog veel gebeuren. Weet je wat ik zei toen ze de blaadjes printen wou?
Nou.
Zal ik het anders even voor je doen?
Zal ik het anders even voor je doen?
Pakken krijgen. Weet je wat ik zei toen ze het weer proberen wou?
Nou.
Zal ik het anders even voor u doen? Papa zat te geeuwen en te gapen. Hij wilde het liefst even gaan slapen. Weet je wat ik zei toen hij de brieven posten wou?
Nou.
Zal ik het anders even voor je doen?
Zal ik het anders even voor je doen? Zal ik het anders even voor je doen?
Zal ik het anders even voor je doen? En in het liedje kwam ook naar voren dat wat je voor een ander hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Dat komt uit de Bijbel vandaan, dat heeft de Heer Jezus gezegd. En het staat in een gedeelte uit Matthäus 25. En dat gedeelte zal nu als wetslezing worden gelezen. En ik weet niet wie dat doet, dat doe je al. Ja, dat stond bij mij ouderling van iets, of kerkraadslid of gemeentelid, maar dat doet u dus. Prima.
Wanneer de zoon des... Oh, de microfoon. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is, vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heren, wanneer hebben wij u honger gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan.
Jezus vertelt deze gelijkenis, deze geschiedenis, om iets aan te geven over het oordeel dat over ons zal worden uitgesproken, over het laatste oordeel. Elders zegt hij, heeft hij eerder gezegd in Matthäus 7, niet een ieder die zegt Heere, Heere, maar wie doet de wil van mijn hemelse Vader, die zal bij het Koninkrijk van God horen. We gaan ons voor God verootmoedigen nu in gebed. En dan hebben we nu net gehoord wat van ons ook in die zin gevraagd wordt. En dan begrijpen we wel dat wij daarin op vele manieren ook tekort schieten. En dat wij onder het oordeel zullen vallen. Maar als wij naar God toe gaan en hem vragen om vergeving, om genade, dan wil hij ons horen. Zullen we naar God gaan en ons voor hem verootmoedigen in gebed. Heere God, u bent een God van licht. U bent heilig. Uw naam is verbonden aan gerechtigheid en trouw. En wij als gelovigen, als volgelingen van de Heer Jezus, zouden daarop moeten lijken. Maar we zijn slechte beelddragers van u. Als het om hongerigen te eten gaat, ach, nee, heren, de meeste van ons zullen dan wel met een pan soep naar iemand toe gaan als iemand kennen die niets te eten heeft. Maar dat het iets met een offer te maken heeft, een offer aan onze Heer, nee, onze voorraadkasten en koelkasten liggen overvol. En heren, de meeste van ons zullen de naakte kleden. We smijten onze kleren niet weg, maar brengen ze naar kledingverzamelpunten voor een goed doel, bijvoorbeeld Dorcas of het Leger des Heils. Maar dat we weinig uitgeven aan nieuwe kleren voor een ander, zegt iets over onze krenterigheid. En als we dit zo noemen, beseffen we dat we daarmee niet de kern van de zonde onder ogen zien, maar de randverschijnselen. Heren, want het gaat om ons hart. Een hart dat niet op u gericht is. Een hart dat vol is van zichzelf, maar niet of te weinig open staat voor de liefde van en voor u. En de liefde voor onze naasten. Was dat wel zo, dan bezorgde het zien van iemand die honger lijdt ons buikpijn. Dan was er geen enkele weerstand tegen mensen die als vreemdeling onder ons wonen. Dan schaamden we ons diep over kledingkasten die uitpuilen. Dan hebben we het niet over viruswaanzin, maar over mensen die doodziek zijn van corona en daarbij aan bed willen zitten. Dan zijn de mensen in de gevangenis geen dikke boeven, maar mensen die een straf uitzitten, maar waar wel naar om moet worden gekeken. Heren, ons spreken over dit soort zaken, onze houding, laat zo vaak zien hoe ver we van u afstaan. Er ontbreekt bewogenheid en het verlangen om er voor onze naasten te zijn. Hoe anders bent u? U liet uw zoon naar deze wereld komen uit liefde voor de mensen op deze wereld. Heer Jezus, u hielp de vrouw bij de put, van het leven met haar dorpsgenoten vervreemd, gaf u haar levend water. U was met ontwerming bewogen toen u de scharen zag. En een Samaritaan, een buitenlander, zouden we nu zeggen, moet ons leren wie onze naaste is. Wat zijn wij mensen toch weinig dieper van doordrongen dat heel deze wereld uw wereld is. Wat zijn wij er weinig van doordrongen hoe uw liefde heel de aard wil vervullen. En niet enkel een goedwillende christen uit Oldenhoven of uit Boerenbergen. Heren, uw hart is veel groter dan dat van ons. Vergeef ons onze kleinheid. Onze miserigheid, ons zo weinig leven vanuit uw genade. Wij laten ons vaak leiden door de omstandigheden en als die niet goed zijn, dan worden we opstandig tegen u. God, vergeef het ons. We zijn schuldig en derven uw koninkrijk. Maar om Jezus wil vragen we u. Laat ons niet los. Scheld onze schuld kwijt en houd ons binnen de grenzen van uw koninkrijk. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. En wie zo naar de Heere God toe gaat, die zal zijn genade zien. En ik mag het u ook toezeggen. Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding van al onze zonden wordt ons geschonken door de almachtige en barmhartige Heer. Laten we met elkaar zingen over de genade van de Heere God. Prachtige lied uit opwekking 428, 1, 3 en 4. Genade zo oneindig groot. willen we nu samen verder gaan met uit de Bijbel te gaan lezen. En voordat we uit de Bijbel gaan lezen, voordat de verkondiging daarover zal zijn, willen we eerst samen ook bidden om de werking van de Heilige Geest. Zullen we tot God gaan? Heere God in de hemel, we danken u dat u onze God wil zijn. Dat u ook bij ons weghaalt wat een relatie, een band met u in de weg kan staan. U schenkt ons genade. U trekt ons telkens weer met koorden van liefde naar u toe. Dank u wel daarvoor. Heer, u maakt zich aan ons bekend. U openbaart zich aan ons via de woorden van de Bijbel. En die mogen we dan met elkaar lezen als richtsnoer voor ons leven. Geef dat we door de werking van de Heilige Geest dat ook in deze dienst mogen ervaren. Dat uw Heilige Geest er is als we luisteren naar mooie liederen. Als wij horen naar uw woord en de uitlegging daarvan. Heere, laat door uw geest ook onze woorden in de gebeden mee mogen werken aan de heiliging van ons leven. Maar bovenal meewerken aan de glorie van uw machtige naam. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo dadelijk met elkaar dus uit de Bijbel lezen. Uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. En voor de meeste mensen is het Bijbelboek Openbaring toch echt wel een lastig boek. Er moet ook vaak veel bij uitgelegd worden. Nou, dat ga ik proberen ook een stukje te doen vanmorgen. En niet met allerlei teksten te citeren, maar wel om u een bepaald beeld te geven, om jou een bepaald beeld te geven van wat er nou in het Bijbelboek Openbaring gaande is. En wat de Heere God daar ook mee wil naar ons toe. En nou, dat gaan we lezen. Het boek Openbaring is eerst als een los boekje is dat door de gemeente van Azië gegaan. En op een gegeven moment is het bij de grote Bijbel, zeg maar, is het terechtgekomen. De bedoeling van het boekje Openbaring wordt in het begin al gelijk aangegeven. Er staat om zijn dienstknechten te tonen de dingen die weldra geschieden moeten. Johannes hoort en ziet en moet opschrijven in een brief aan de gemeente, 7 gemeenten in Klein-Azië, aan alle dienstknechten van God. Dat is dus aan de gelovigen, dat is aan de kerk. En het gaat over de laatste dingen die weldra geschieden zullen. En daar moeten we niet alleen denken aan het einde van de tijden. En er wordt tegenwoordig best ook wel veel over het einde van de tijden nagedacht En in gesprekken met gemeenteleden merk ik ook, met dat virus er is, dat coronavirus, we leven toch echt in het laatste der tijden, het einde van de tijden. En ik kom ook wel heel wat mensen tegen die een bepaalde complottheorie daarin aanhangen. Maar als we luisteren naar het boek Openbaring, want het is niet geschreven alleen voor mensen van 2020, het is ook geschreven voor de mensen van de middeleeuwen en later. Dan moet je ook beseffen dat als het gaat over de laatste dingen, dat daarmee wordt bedoeld niet zozeer het laatste in de tijd, maar wat echt belangrijk is. Over de wezenlijke dingen, waar het echt om gaat in deze wereld. Het ultieme van wat er gaande is tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Dus die hele tijdspanne, wat daarin het belangrijkste is en wat er gaat gebeuren, dat vertelt de Heere God in zijn boek Openbaring. Dat onthult hij als een soort geheim wat in de geschiedenis wordt dat ons in Openbaring verteld. Nou, we gaan er een stuk uit lezen uit Openbaring 6, de versen 1 tot 11.
En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Tot zover.
Tot hoe lang nog? Dat is de stem van de leidende kerk. Er is een prachtig lied geschreven voor de leidende kerk. Dat was voor een dag van Open Doors. En we willen naar dat gebed voor de leidende kerk, willen we nu samen luisteren.
Hoor ons bidden. In een berg, als ze vertrapt en geslagen, bijna die last niet meer dragen. Steun en vertroost en sterk door uw hoop en laat hun geloof dit doorstaan. Spreek hier en leid en help en bevrijd en in uw naam de deur open gaat. Kom ons bidden alweer voor uw kinderen in nood die gevangenen zijn. Laat ze het hoe dan ook weten, dat ze niet worden vergeten. Steun en vertroost en sterk door uw hoop en laat hun geloof dit doorstaan. Spreek hier en leid en help en bevrijd en laat voor wie leidt in uw naam de deur open gaan. Laat ze het hoe dan ook weten, dat ze niet worden vergeten. Steun en vertroost en sterk door uw hoop en laat hun geloof dit doorstaan. Spreek hier en leid en help en bevrijd en laat voor wie leidt in uw naam de deur open gaan.
Ik wil met u en met jou nadenken over dat openen van die eerste vijf zegels. En dan zal het de verkondiging uitlopen op wat er staat in vers 2. En ik zag een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongeren en ouderen. Ik zei wel, dit boekje Openbaring werd eerst rondgestuurd aan de zeven gemeenten in Azië. Voor het deel in het huidige Turkije. En dat was een gemeente die het niet makkelijk had. Het was de vervolgde kerk was het daar al. Het was een chaotische gemeente. Het was een gemeente waarin ook onderling, terwijl het al zo moeilijk hadden om gewoon in de wereld staande te blijven, onderling ook ruzies met elkaar hadden, over allerlei dingen verdeeld waren. En de kerk had het niet makkelijk. Het is een vervolgde kerk. En dan, in die periode, wordt Johannes, die wordt meegenomen naar de hemel. En hij ziet daar een geopende deur. In hoofdstuk 4 is dat het geval. En hij wordt uitgenodigd om naar boven te komen. En hij wordt door de Heilige Geest wordt hij bij die deur gebracht. En als hij dan daardoor naar binnen kijkt, dan ziet hij daar een geweldige troon. Dat is, als je die hemel binnenstapt, dan is dat wat direct opvalt. Daar valt je oog op. En het valt op degene die daarop zit, de Heere God. Er gaat een geweldige indruk uit van, als je daar naar binnen kijkt. De majesteit van God, die vervult daar heel de hemel. En dan is die troon, dat zien we hier ook even een verbeelding van, die is omringd door een hemelse hofhouding en lijfwacht. In een halve cirkel staan er de 24 oudsten bij hun 24 tronen. En zij vertegenwoordigen de kerk vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. En binnen deze cirkel staan er dan ook nog vier dieren, vier wezens, die de schepping vertegenwoordigen. En zowel de oudsten als de vier dieren, zij loven en zij prijzen God. Dat is het dus wat Johannes ziet als hij door die geopende deur naar binnen kijkt. En dan in hoofdstuk 5 dan zien we dat dan wordt als het ware de camera wordt gericht op de rechterhand van degene die op de troon zit. En in die rechterhand heeft hij een boekrol. En deze boekrol, die is van binnen en van buiten, is die beschreven. En het is verzegeld met zeven zegels. U ziet ook hier een afbeelding ervan. Op gelijke afstand is er een touwtje met een zegel daarop. En deze boekrol, die bevat het plan van God met deze wereld. Op de boekrol staan geschreven de daden van de Heer om te komen tot de volle verwerkelijking van zijn koninkrijk hier op aarde, zijn geweldig koninkrijk. Hij zal op rechtvaardige wijze, zo wordt ons dan verteld, ook oordelen over alle goddelozen en die zullen gestraft worden. Er zal op rechtvaardige wijze zal hij afrekenen met de vijanden van zijn koninkrijk. En hij zal zijn belofte vervullen aan allen die in hem geloven. Aan zijn dienstknechten zal hij datgene wat beloofd is in het Oude en Nieuwe Testament in vervulling doen gaan. Het gaat dus daar over het oordeel over de wereld en het heil voor zijn kerk. Dat is hoofdstuk 5. Maar dan lezen we dat er niemand in staat is om die boekrol te openen. Niemand kan dit plan, zou je kunnen zeggen, ten uitvoer brengen. En Johannes is daar heel verdrietig over. Hij huilt omdat er blijkbaar niemand is die dit kan doen. Wat zal er dan van Gods plan gebeuren? Wat komt er dan van terecht? Dan worden die beloften niet vervuld. Dan wordt het onrecht ook niet van de wereld weggedaan. Maar dan klinkt er uit de mond van een van die 24 oudsten, klinkt een heerlijke boodschap naar Johannes toe. Troosten. Je hoeft niet te huilen, Johannes. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om het boek te openen. Die zal ervoor zorgen dat dit zal geschieden. En wat ziet Johannes dan? In het midden van de troon en in de kring van die vier dieren, daar staat een lam staande als geslacht. En dat lam is niemand minder dan de Heer Jezus. Hij is het lam van God, staande als geslacht. Het is nog te zien hoe het mes de keel van het lam heeft doorgesneden. Maar het staat weer op zijn poten, het lam. Dan gaat het natuurlijk hier over de Heer Jezus die gestorven is op Golgotha. En dat hij weer is opgestaan. Hij staat er weer. Hij is de overwinnaar van de doodsmachten. Hij is waardig om deze boekrol te openen. Hij volvoert Gods plan. God regeert de wereld in en door Jezus Christus. Dat is het wat Johannes te zien krijgt en wat hij dus ook mag doorgeven aan de gemeente. En hij is getuige ervan dat er een geweldige lofzang, omdat dit zo gaat gebeuren, in de hemel opstijgt. Alles wat adem heeft, looft daar de Heer. En dan zien we in hoofdstuk 6 dat de zegels verbroken worden. Stuk voor stuk. Het lam heeft het boekrol genomen en gaat één voor één de zegels verbreken. Eén voor één. Daar zit ook nog iets van een onthaasting in. Het wordt bij wijze van niet met één jaap met een mes al die zegels verbroken. Nee, het gaat er rustig aan toe. Je zou kunnen zeggen, de oordelen komen wel, maar God geeft aan de mensen nog de tijd om zich te bekeren. Geeft nog de tijd om in hem te gaan geloven en mee te doen in zijn heilsplan. God is er wel met zijn oordelen over de zonde, maar nog niet ten volle. En dat is ook steeds wat terugkomt in het Bijbelboek Openbaring. In de drie parallelle reeksen krijgen we dan dus die doorkijk over wat er plaatsvindt tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus. En dat begint met deze reeks van zeven zegelen, maar daarna volgt die van de zeven bezuinen en dan van de zeven schalen. En steeds wordt het oordeel geïntensiveerd, wordt erger, wordt heftiger. In de reeks van de zeven zegels wordt een vierde deel van de aarde getroffen. In de reeks van de bazuinen wordt een derde deel van de aarde getroffen. Dat staat in hoofdstuk 8. En dan in de reeks van de schalen, dat is in Openbaring 16, wordt heel de aarde getroffen. En je proeft hierin nog het geduld van de Heere God. Hij heeft geen lust aan de dood van de goddelozen, lezen elders in de Bijbel. Maar daarin dat hij zich bekeert, dus dat hij verandert. Dus totdat het volle oordeel komt. En bij het verbreken van de eerste vier zegels treden er vier ruiters op paarden gezeten tevoorschijn. Het paard, dat werd in die tijd werd dat gebruikt in de oorlog. Het was je zou kunnen zeggen, de tank van toen. Het was het getuige van de macht en de kracht die je had. En dan komt er achtereenvolgens een wit, een rood, een zwart en een grauw paard. En die drie laatste paarden zijn de gerichtspaarden. De Heer God sluit weer aan bij iets wat de lezer en de hoorder van dit gedeelte wel kende uit de Romeinse tijd. Het waren de paardenraces, de concours hippiek. Ze vonden plaats in de arena's en ze waren geweldig spannend en gevaarlijk ook, want je kon als ruiter erbij omkomen. Iedereen die wel eens de klassieker Ben-Hur heeft gezien, weet ervan. In Engeland kennen ze nog steeds die paardenraces. Trouwens, in Wolvenga, niet zo ver bij ons vandaan, heb je ook de paardenraces. En je kan dan daar op een paard wedden. En dan gok je op wie dat zal winnen. Nou, als Johannes deze zegels verbreekt, dan zitten er allemaal elementen in die je erin mag horen. Als het gaat over het ontvouwen van het heilsplan van God over deze wereld. Het is een race. Het is een wedloop. Er gebeurt van alles. En het is niet zo dat iedereen er ongeschonden onder vandaan komt. En er is de vraag, wie zal het winnen? Wie zal het uiteindelijk winnen? Wie wordt nummer 1? En er is de vraag, op welk paard wed jij? Welke keuze maak jij, maakt u? Er zijn dus 4 paarden die in de race meedoen. En het eerste gerichtspaard dat de aandacht trekt, dat is een vuurrood paard. Besmeerd met bloed en modder. De ruiter kan dit paard amper in bedwang houden. En zodra hij los is, de teugels gevierd krijgt, dan vliegt hij de wereld in. En hij trapt alles plat wat hij onder zijn voeten krijgt. En hij slaat alles kort en klein. Heeft dit paard een naam? Ja. Zijn naam is Oorlog. Doldriest draaft hij door de geschiedenis heen. En wat hij aanricht, wordt steeds heviger en afschuwelijker. Hij neemt de vrede van de aarde. Hij verstoort de goede verhoudingen en als hij eenmaal als het draven is, dan komt er geen einde aan. Nog niet zo lang geleden, in 2018, herdachten wij de Eerste Wereldoorlog, dat die 100 jaar geleden had plaatsgevonden. Daar liet het vuurrode paard zich zien. En hij liet zien wat er daar bij miljoenen mensen stierven. Als je alleen al even in België kijkt, op een relatief heel kort stukje, honderdduizenden soldaten, Franse en Duitse soldaten, stierven. Ongelooflijk. En men zei na de Eerste Wereldoorlog, dit niet weer. En men hield het paard, zou je kunnen zeggen, eventjes in bedwang. Maar het was niet voor lang. De Tweede Wereldoorlog brak uit. En het vermorstelde opnieuw miljoenen mensen. Soldaten en burgers, kinderen en ouderen van dagen. We willen dat paard nooit meer zien, zei men, maar het kon niet en het wordt nog steeds niet getemd. Telkens weer zijn er hier en daar weer de oorlogen die uitbreken en die hun sporen nalaten. En terwijl dit paard door de wereld gaat, staat er een andere paard te trappelen om de arena binnen te treden. En dit paard ziet eruit zo zwart als de nacht. Dit paard draaft niet, maar dit paard dat schrijdt, loopt rustig in een kalme gang. Langzaam maar zeker trekt hij door de geschiedenis. En die ruiter die erop zit, die heeft een weegschaaltje in zijn hand. Hoe dit paard heet? Dit paard heet schaarste of honger. De eerste levensbehoeften zijn nauwelijks meer aanwezig. Alles moet afgepast en afgemeten worden. Brood en melk moeten op rantsoen, op de bon. De gewone mensen zijn er de dupe van. Een dagloon voor een broodje, later een maandloon voor een bordje koolsoep. Miljoenen mensen leven telkens weer onder dergelijke omstandigheden van schaarste en honger. De Heere God tempert dit oordeel wel. Want we lezen er dat de wijn en de olie niet beschadigd mogen worden. En u weet het misschien, olie dat staat voor barmhartigheid, van omzien. Denk maar even aan de barmhartige Samaritaan, die de wonden van de man die op de weg ligt met olie verzorgt. En de wijn die staat voor drinken. Wat bij ons water is, was in de tijd van Israël was dat ook vooral de wijn, want wijn kon niet bederven en kon je altijd iemand te drinken geven. Nou, die dingen die zullen aanwezig blijven. Maar er draagt nog een paard de geschiedenis in. Een faal paard, een grauw paard, Een paard met een lijkbleke groen-grijze kleur. Een scharminkel van een paard, fel overbeen en het wankelt op zijn benen. En hoe zou dit paard heten? Nou, het kan wel ziekte of besmetting genoemd worden. En hij wordt bereden door de dood. Telkens weer doet zich in de loop van de geschiedenis het voor dat er zich epidemieën opduiken. De zwarte dood in de middeleeuwen, de pest. De tuberculose in de 19e en de 20e eeuw. Malaria, de Spaanse griep, nog niet eens zo heel erg lang geleden. En ja, natuurlijk, wij denken aan COVID-19. Het coronavirus dat wereldwijd zoveel mensen ziek maakt en waaraan ook heel veel mensen sterven. Er komt geen einde aan zijn slachtoffers. Het is een angstwekkend paard en hij laat zich moeilijk sturen en bedwingen. Het wankelt door de wereld heen. En je vraagt je af, als je deze paarden door de wereld ziet lopen, komt hier nog wel een einde aan? Gaat dit nou maar steeds zo door? Zal het nog eens anders worden? Waar komt nou eindelijk dat heilsplan van de Heere God? Al die slachtoffers die ook het slachtoffer zijn van het onrecht, worden zij zomaar aan de kant gedaan, als vuilnis in het vat geworpen. En dan ook nog die mensen die Jezus volgen in deze wereld en die anders erin staan en in zijn naam protest aan tekenen tegen al het onrecht, de rijkdom die anderen arm maakt bijvoorbeeld. Getuigenis afleggen van zijn koninkrijk. En dat niet werd geduld en ze werden monddood gemaakt. En dan hoort Johannes in de hemel, bij het openbreken van dat zegel, hoort hij de mensen die roepen: Heere, hoe lang nog? Onder het altaar, daar waar de verzoening plaatsvindt, vragen de mensen zich daar af: wat betekent die verzoening nou? God, moet er niet eens opgetreden worden? Zoals die oudere mevrouw dit mij vertelde, die elke avond bad omdat ze zich ernstig zorgen maakt om alles wat er in deze wereld gaande is, telkens aan God vroeg van: God, zou u er nu niet eens inspringen? Wordt het nu niet eens tijd? Dat is precies de bede van de zielen onder het altaar. En het antwoord wat ze krijgen is het volgende: heb geduld, heb geduld, heb geduld. In de hemel is het een korte tijd, maar misschien op aarde duurt het wel heel lang. Heb geduld. Want er rijdt nog een paard door de wereld. Je hebt het misschien opgemerkt, ik heb één paard overgeslagen en dat is het witte paard. Het eerste zegel. Wanneer het lam dat eerste zegel opent, dan klinkt er in de hemel een stem als een geweldige donderslag. Dat klinkt niet bij die andere zegels die geopend worden, maar bij deze wel. En dat betekent dat er iets bijzonders aan de hand is. Iets waar we echt goed naar moeten luisteren. Johannes ziet een ruiter op een wit paard. En dat wit geeft de hemelse heerlijkheid aan. En de glorie. En de ruiter op dat paard, die heeft een boog en hem is een kroon op het hoofd gegeven. En hij gaat uit als overwinnaar en van overwinning naar overwinning. Nou, die ruiter, dat is de Heer Jezus. En God heeft hem gekroond in de hemel, toen hij weer kwam op de hemelvaartsdag. En het is deze Jezus die nu de wereld doortrekt, op het witte paard. En hij laat het evangelie verkondigen. Hij brengt zondaren tot geloof en bekering. Hij vergadert zijn kerk door woord en geest. Dat is het werk van de ruiter op het witte paard. En deze ruiter, die gaat als eerste en hij gaat voorop. Dit is het allerbelangrijkste wat er in de wereldgeschiedenis gaande is. Het evangelie van het koninkrijk van God, dat dat komt en waar mensen naartoe getrokken worden door hem. Dat witte paard, dat laat zich niet beteugelen. Nee, het gaat frank en vrij de wereld door, recht op zijn doel af. Het gaat hier om de verkondiging dus van het evangelie. En het vertelt ons over Jezus met zijn rode plan. Het plan van heil, van verzoening. Dat de geschiedenis doorgaat en ook de geschiedenis kleurt en richting geeft. Het gaat over God die mensen mee wil nemen in zijn rijk. Die andere paarden zijn veel luidruchtiger en hebben ook nog steeds macht en invloed. En dat zullen ze ook hebben totdat Jezus weerkomt. Maar uiteindelijk en ten laatste heeft het eerste paard, het paard, het witte paard met zijn ruiter, het laatste woord. Gods koninkrijk komt. Het kwaad wordt overwonnen en zal geen plaats meer hebben in de hemel en op de aarde. En wie daarop wet, op dat paard en zijn ruiter, wie daar zijn ziel en zaligheid aan wijdt, zijn geld en zijn tijd, die wet op het beste paard. Hij deelt in de eeuwige overwinning. En dat kreeg dus die vervolgde kerk kreeg te horen in die tijd. En precies hetzelfde krijgen wij te horen in onze tijd. Als wij denken aan wat er allemaal gaande is, als wij denken ook met name over die epidemie die over deze wereld gaat. En dan kunnen we ons door allerlei complottheorieën bang laten maken. Maar wie wet op het witte paard, heeft de goede kleur gekozen. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar een loflied op dit lam dat de zegels heeft geopend. Kroon hem met gouden kroon. Zullen we nu samen de Heere God danken en ook samen voorbeden doen? Laten we tot God gaan. Heere God, we danken u voor uw geduld. We danken u voor het evangelie dat de wereld doorgaat en deze morgen ons hart mocht bereiken. We danken u, Heer Jezus, dat uw leven hier op aarde en nu in de hemel zorgt voor een aanhoudende stroom van mensen die zich niet laten terneerdrukken door het kwaad dat rondwaart, maar die tekenen van uw koninkrijk oprichten, zodat naakten worden gekleed, hongerigen worden te eten gegeven en zodat gevangenen en zieken worden bezocht. Mensen die de glorie van u, Heer Jezus, voor ogen hebben, u willen grootmaken om wie u bent en wat u hebt gedaan en doet. Mensen die niet op zoek zijn naar schuld en straf, maar naar genade, vergeving en vrijheid. Mensen die de ander de weg openen naar u en naar elkaar door liefde te geven. Heren, wij danken u dat ook in deze coronatijd dat meeleven er is. Dat waar mensen eenzaam zijn, ze worden bezocht. Dat daar waar depressiviteit op de loer ligt, er mensen om hen heen staan die hen opbeuren en hun ook andere dingen dan het donkere laten zien. Wij danken u voor mensen die de zieken verzorgen in de hoop en met het gebed op genezing. We danken u dat u op het witte paard voorop wilt gaan, juist als wij zelf zo onder de indruk zijn van al die andere paarden die om ons heen draven en zoveel slachtoffers maken. Uw overwinningsteken, het lege kruis, houdt u ons voor ogen. De prikkel van de dood is weg. Heel ons leven staat in het teken van het eeuwige leven met u. Dank u wel dat ons leven in dat teken mag staan. Heere God, we bidden u voor onze overheid, dat ze nu het grauwe paard alle aandacht opeist, met wijsheid maatregelen treft en blijft treffen om het paard tot stilstand te brengen. Zegen haar. Soms twijfelen we wel eens aan de effectiviteit van alle maatregelen. Lijken ze ook niet consequent of onvoldoende te zijn. Maar vanuit de overtuiging dat u de overheid gesteld hebt over ons, voegen we ons ernaar, opdat we, zoals uw woord zegt, we een gerust en stil leven leiden. We bidden u voor hen die getroffen zijn door oorlogs- en natuurgeweld, dat ze mogen merken dat er een wereld is die om haar geeft. Wij bidden u om bescherming voor hen die opkomen voor het recht en onrecht aan de kaak stellen, dat hun stem niet wordt gesmoord, zoals dat nu in Wit-Rusland gebeurt. We denken ook aan de vervolgde christenen. Bewaar hen bij uw woord en bewaar hen voor elkaar. Wij danken u dat wij in een relatief veilige omgeving wonen als het om het corona gaat. Dat de scholen hun lessen kunnen geven. En we bidden u ook om bescherming voor onze jongeren en voor de leerkrachten. We schrokken dat bij de Christelijke Studentenvereniging Navigators in Groningen er 13 studenten besmet zijn. Geef dat onze jongeren de juiste leefwijze in acht nemen en dat ze mogen herstellen van waar ze nu ziek van zijn. Ja, Vader in de hemel, en zo bidden wij u voor elkaar en wij bidden u voor deze wereld. En wij vragen u, neem ons gebed en onze dank aan in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland, die u hebt gekroond als ruiter op het witte paard. Amen. Dan heb ik begrepen dat er een moment collecte is, klopt dat?
Ja, hè?
Oké, dan wachten we dat af. We willen nu met elkaar luisteren naar ons slotlied. En dat is een lied van hoop. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht. Gezang 297 is ons slotlied en daarna volgt de zegen. Juist nu hier nog niet gezongen wordt in dit gebouw, dan denk je van ja, wat verlangen wij daarna dat die tijd zal aanbreken. Dat inderdaad dat loflied ook hier weer volop zal klinken. Totdat het zover is, mogen we weten dat de Heer met ons meegaat, dat Hij ons zegent. En als zichtbaar teken daarvan mag ik u zijn zegen ook opleggen. De Heer zegen u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven een ieder zijn vrede. Amen.